Goedemorgen. Het is fijn om weer hier te zijn en samen onze goede God en Vader te prijzen. Het doet ons hart altijd goed, het zet ons leven in een context. Onze leven gaat niet om jouw comfort, mijn comfort, om een beetje gezelligheid en meer spullen te krijgen ofzo. Het gaat om Gods glorie en dit helpt ons dingen in context te plaatsen. Nou, wat ik heb in mijn hart met jullie vanochtend te delen, is iets over Mozes. Nou, Mozes is wel een redelijke bekende figuur in de Bijbel. Je komt zijn naam meer dan 300 keer tegen en dat is niet niks in de Bijbel. Van de 66 boeken, je kan Mozes vinden in 30 van de 66 boeken. Nou, dat is wel iets moois. Een bijzondere man. Een man van geloof, een man van actie. Maar ook een man met rare dingen, net zoals jij en ik. En dat helpt ons een stuk met de verbinding. Dus als je een Bijbel hebt, ik raad je om aan de Bijbel open in Exodus te doen. Veel over Mozes vinden wij in Exodus. Genesis, Exodus. Het eerste hoofdstuk van Exodus vertelt ons hoe het moeilijk is met de Joden in Egypte. Het ging echt moeilijk met hun slaven, met de farao en zo. En dan hoofdstuk 2, dan krijg je de eerste helft, gaat over de eerste 40 jaar van het leven van Mozes. De geboorte, de bijzondere, dat de moeder heeft hem in een bootje geplaatst en uiteindelijk de dochter van de farao heeft hem gevonden, geadopteerd en naar Cairo, naar de Universiteit van Cairo en heeft al de opleidingen gedaan en goede studies gedaan, hoe je begeleiden volk. En toen hij 40 jaar oud was, wie is 40 jaar oud hier? 40? Ja, dus 40, je bent niet oud en ook niet jong meer, je bent echt, nu gaat het gebeuren. En dat dacht Mozes ook, nu gaat het gebeuren. En het ging mis, hij heeft een Egyptenaar gedood en daarna ging mis en uiteindelijk moet vluchten. Dat alles in hoofdstuk 2. En dan komt hij, een intellectuele man, hij komt in de woestijn terecht. En hij moet zorgen over schapen. Een intellectuele man, zonder internet, zonder mobielverbinding, echt een beetje saai in de woestijn om te zorgen voor schapen, stomme beesten. Elke dag alleen de billetjes van schapen zien. Je wordt een beetje gek van. En dat heeft Mozes veranderd. Misschien denk jij, je zit in een woestijn met veel, wat dan ook. Misschien is dat, God is bezig met jou, om jou te veranderen. Soms God verandert door grote klappen, zoals die van Felix. En ik heb ook iets mee te maken. Maar vaak God verandert ons door een hele proces, een moeilijk proces. En het duurt 40 jaar misschien, een testing time. Dus als het gaat door een, als je door een moeilijke periode gaat of zo, het is goed om te vragen, Heere God, wat wil je met mij bereiken? Wij zijn meer gericht op meer, zo snel mogelijk, Heer, oplossing alsjeblieft, genezing alsjeblieft. Neem dit, maak dit goed. En misschien soms is God van plan om dat wel te doen, maar intussen tot hij wil graag iets met ons doen. Nou, aan het einde van hoofdstuk 2, dan krijgen wij een andere Mozes. In nummer 12 lees je dat hij is de meest, nederig, zachtmoedige man op aarde. Nou, dat is wat. Als je leest wat gebeurt 40 jaar net voor die tijd. Pijn in het leven, frustraties in het leven, hebben de kans, het is niet automatisch, om ons te hervormen. En ons maken meer zoals de Heer Jezus. En dat is Gods doel met jouw leven. Niet jou al de spulletjes te geven. Het is meer jou meer en mij ook meer zoals de Heer Jezus te maken. Nou, na 40 jaar... God had gedacht, nou Mozes, nu ben je klaar voor mijn missie. En hij probeert Mozes te roepen in de woestijn. En hij was bezig op een normale dag om te zorgen voor de schaapjes. En dan hij zag een brandende, wat is dat, bush? Struik, ja. Nou, ik hoor dat in de woestijn, zoals in die gebied, het is niet een bijzondere gebeurtenis om een brandende struik te vinden. Dat is ja, zo heet, het gebeurt bijna elke dag. Dus hij zag de brandende struik en nou, zo is het dan, nog één. En dan 10 minuten later, nou, het bleef branden, nou, dat is. Half uurtje later, hé, nu wordt het wel bijzonder. Ik weet dat het bleef branden, dat, nou, het duurt 15 minuten, dan het is op of zo, maar dit bleef branden. Soms wil God jou roepen met een normale gebeurtenis in je leven. Net zoals Jolanda gezegd, soms God spreekt door normale situaties. En hij roept jou. En soms God gebruikt bovennatuurlijke dingen om ons aandacht te krijgen. Waarom is dat nodig? Omdat we hebben het altijd zo druk. Bezig met onze schaapjes. Maar God wil ons spreken. God wil misschien jou roepen om iets te doen. Om iets te veranderen. Dus hij gebruikt dagelijks normale dingen, maar soms bovennatuurlijke dingen, om onze aandacht te krijgen, totdat wij zeggen, net zoals Mozes, ja, hier ben ik. En dan God zegt in hoofdstuk 3, nou, kom dichterbij, als je wil, je schoenen uit. Waarom schoenen uit? In de moskee moet je altijd je schoenen uit. Misschien een goede praktijk hierin, maar dan, ja, de geur van kaas wordt een beetje niet zo handig voor een zondag. Maar het is een bepaalde bewustheid dat hij komt in de aanwezigheid van God. Ben jij bewust vanochtend dat je in Gods aanwezigheid bent? Jezus zegt, waar 2 of 3 mensen samenkomen, daar ben ik. In hun midden. Echt waar? Ja? Matthäus 18. Geloof je dat? Ook als je dat niet gelooft. Hij is ook aanwezig. Hij wacht niet voor jouw geloof. Maar je kan in Gods aanwezigheid komen en niet merken. Je hebt een paar mooie liederen gezongen. Ja. Dus het is een bepaalde ogen van geloof te zien. Hey, Jezus is hier en daarom ik kan bid Jezus. Nou, en dan, God heeft de aandacht van Mozes. Mozes was bewust dat het was geen normale struikelding. Het was echt God aanwezig. En dan zegt nou, Mozes, ik heb een project voor jou. En misschien jullie dat weten al, dat Mozes had 5 maars. Ja, maar. En ik wil het volgende half uurtje mijn tijd besteden aan deze 5 maars. Het is echt leerzaam, denk ik. Nou, om de volgende dia, kan je dat alsjeblieft? Kijk eens, de eerste maar. Exodus hoofdstuk 3 en vers 11. Of vers 10. Nu dan, ga weg, ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Nou, duidelijk, hij was voor dat geboren. Vers 11. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? Goeie vraag. Mijn stelling is dat als je wil iets voor God doen, als je geroepen bent, een van de eerste vragen dat je moet antwoorden is, wie ben ik? Wie ben je? Je identiteit, om de moderne tegenwoordige term te gebruiken. Wat is mijn identiteit? Wie ben ik? Welke zijn de verhaaltjes dat je spreekt over jezelf elke dag? Ah, stommerd, ik ben een stommerd. Ah, ik ben dit. Ah, God moet zo blij zijn om mij in zijn team te hebben. De andere kant. Wie ben ik? Nou, de volgende die alsjeblieft. Dat vraag van wie ben ik, is wel een belangrijke vraag. En er zijn veel verhalen. Alles wat je voelt, dat ben je dan of zo. Of, Ik denk, nou, elke mens heeft, ja, zijn identiteit is verankerd, zou ik zeggen, in de eerste schepping. Er was een moment waar jij bestond niet. Wat is jouw naam, sorry?
Jos.
Jos. Nou, Jos bestond niet. En dan God had een idee. Ik zal Jos maken. Zal ik hem een kat maken, of een hond, of een koe of zo. Misschien dacht hij aan veel stikstof in Nederland, nou is geen meer koe dan. Ik maak een mens van Jos. Zonder overleg. Het is een keuze, voordat hij geboren was, ik maak Jos een mens. En hij zal mij spiegelen als een mens op aarde, anders van een dier of een bloem. Een dier en bloem spiegelen ook mooie dingen van God, maar een mens op een bijzondere manier. En God heeft ook twee typen mens. Een mannelijke en een vrouwelijke mens. En dat is ook een keuze die God voor ons maakt. Wij leven in een maatschappij waar we moeten keuzes van alles maken. En ik denk, nou, fijn dat we hebben veel keuzes, maar niet alles. Er zijn sommige keuzes die God voor ons maakt. En het leven wordt zoveel meer, zou ik zeggen, roestig. Als wij leren van God, een goede God, gewoon zijn keuzes voor ons te ontvangen en te omarmen. Dus Jos, God heeft jou gekozen om een manmodel te maken. En een man-mens. En jou een vrouw-mens. Zonder overleg. Het is een keuze. En jij voor je hele leven, je spiegelt God als een man-mens. En je kunt dat zien. Wat ben ik dan van de lichaam die God, de pakket die God je geeft. Het pakket van een vrouw. Je ziel, geest en lichaam is één pakket. Wij zijn niet zoals de Grieken denken, een geest die in een lichaam woont. Nee, nee, wij zijn samen, één. We zijn belichaamde zielen. Ja, in de dood, er is een verschil. Een tijdelijk scheiding tussen geest en ziel en lichaam. Maar dan komt op een bepaalde manier samen. Daarom de Bijbel heeft veel te maken over de opstanding. Sommigen denken, nou, ik krijg een nieuw lichaam in de hemel. Ik denk, ja, dat is waar, maar ik denk het betere woord is een vernieuwd lichaam. Omdat er zijn continuity en discontinuity elementen tussen jouw huidige lichaam en de toekomende. Volgende dia, alstublieft. Nou, als het moment van jouw bekering, jouw identiteit, wie ben je dan, is verrijkt. Je bent niet alleen een manmens, je blijft een manmens, een vrouwmens. Maar het is verrijkt met veel mooie dingen. Je wordt een kind van God. En dat is echt jouw kernidentiteit. Het is wie je bent. Een kind van God. Vanaf nu tot je bekering, tot altijd. Fantastisch toch? Je bent een heilige. Wat is een heilige? Wat betekent de heilige?
Apart gezet.
Apart gezet. Beste broer en zuster. Je bent niet een normale Nederlander. Je bent een apart gezet Nederlander. Dat is jouw identiteit. En als je dat vergeet, je leeft als een normale Nederlander. Maar als je weer wakker in de ochtend en zegt, nou, door genade van God, ik ben een apart gezet leraar. Ik ben niet een normale leraar op school. Ik ben een apart gezet, dus ik doe het een beetje anders. Ik ben een apart gezet huisarts. Ik ben een apart gezet winkelier of zo. Heeft te maken met onze identiteit. Ik ben een dienaar van God, een tempel van de Heilige Geest. Ik ben zout en licht, dat is wie ik ben. Zo is de manier die God mij ziet. En nou, die identiteit kunnen wij wel, moeten wij wel leven. Nou, soms voelen wij dat niet. Ik kwam tot bekering toen ik misschien 12 jaar oud was, zoiets. Mijn broer, ik heb twee broers. Mijn oudste broer kwam eerst tot bekering. En hij zei, Philip, ben je een goede maatje? Hij zei, Philip, je moet ook tot bekering komen. Je moet je leven aan Jezus geven. En ik dacht, nou ja. Hoe dan zo? Nou, zullen wij bidden? Nou, maar mijn broer heeft een mooi gevoel gehad toen hij tot bekering kwam. Een vrede van binnen. Dus ik heb gebeden en ik voelde niks. Dus heb ik een dag later met mijn ouders nog een keer gedaan. Ik voel niks. Elke keer in een dienst waar iemand zegt, wil je Jezus aannemen, je kan dit bidden, ik doe het nog een keer. Voor de zekerheid, het was een beetje anders van de andere gebed. Een boekje met een gebed, dan denk ik, oh ja, dat is een beetje anders, ik doe het nog een keer. Voor 3 of 4 jaar was ik bezig om mijn leven aan Jezus te geven. Op zoek naar een gevoel. In 87, in september, was ik getrouwd met een Nederlander, in Alphen aan de Rijn. Dezelfde trouwdag van mijn vrouw. Wij gingen naar Engeland voor onze huwelijksreis. Goede plek, naar Wales. Dus een huisje gehuurd en zo. En we waren in de auto op de M4 richting Wales. En met muziek, met mijn vrouw naast mij. Dacht, nou, dit is wel, dit is echt mooi. En dan, ik kreeg een idee en ik begon te lachen. En mijn vrouw zegt, Anneke zegt, nou, Philip, wat is zo grappig dan? En ik zeg, nou, ik weet dat ik getrouwd ben, maar ik voel me niet getrouwd. Ik weet niet wat ik verwacht, maar hoe voel je getrouwd? Ik weet het niet, maar ik voel me normaal. Het is een normale dag. Nou, mijn vrouw nog, maar ik voel me niet. Wat doe je als je jezelf niet getrouwd voelt? Simpel. Je gedraagt jezelf als een getrouwde man, omdat je een getrouwde man bent. Amen. Echt zo. Wat doe je als je niet een christelijke man voelt? Als je je leven aan Jezus gegeven hebt, je bent een kind van God, maar ik voel het niet. Het gaat niet om je gevoelens. De gevoelens zijn de slagroom op de taart. De taart is je bekering, de echte werkelijkheid. Er is niks mis met slagroom. Maar wij leven niet uit slagroom. Dus, Mozes, wie ben ik? Belangrijk om dat identiteit. Nou, wie ben ik? Ja. En ook als ik anders voelde. Misschien ik voel me niet zo heilig vandaag. Misschien ik voel me niet zo man of zo vrouw vandaag. Je leven is niet bepaald door gevoelens, maar door de werkelijkheid. De volgende 3 alsjeblieft. Hier komt de tweede maar. Exodus hoofdstuk 3 en vers, waar is het? En vers 13. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van de vaderen heeft mij naartoe gezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat ik moet dan zeggen? En God zegt tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u gezonden. Ik vind het prachtig, dat antwoord van God. Ik zou dat nooit zelf bedenken. Als ik iemand vraag, nou wie ben jij? Je praat altijd op jouw connecties. Oh, ik ben de vrouw van, ik ben de leraar van, ik ben de dochter van. Je hebt altijd connecties. Ik werk voor. En je vraagt God, en wie ben jij? Geen connecties. Ik ben wie ik ben. Hij heeft geen connecties nodig. Fantastisch. Nou, dat is de tweede. De eerste is te weten, nou, te leren kennen wie ben ik dan, je identiteit. De tweede, als je wil iets voor God doen of met hem leven, is wie is God dan? Wat is jouw beeld van God? Wie is God? Wat is jouw Gods beeld? Nou, helaas, sommige mensen zijn misschien opgevoed met dat idee dat God is een strenge politieman en het is echt moeilijk met hem tevreden te houden. Als je dat blik van God heeft, je leeft op een bepaalde manier. Altijd met een stuk angst, altijd met 1 of 2 keer per jaar, ik geef les over seksualiteit in een Gomareschool. In Gorinchem. Jonge mensen van 15, 16 jaar oud. En ik vroeg eens, een paar jaar geleden, wat denken jullie? Is homoseksualiteit de praktijk een zonde? En ik herinner me dit jonge dame achter. Ze zet haar hand op en zegt, alles wat ik doe is een zonde. Ik had dat nooit vergeten. Wat een manier door het leven te gaan. Wat blik hebben wij? Dus ik zie sommige mensen hebben dat blik dat God is echt ingewikkeld, moeilijk, ezende, bijna altijd boos op ons. Nou, je krijgt de andere mensen dat God is een alles moet kunnen, opa-achtig. Maakt niet uit wat je doet, en alles is prima met God. Dus het is zo belangrijk om God te leren kennen. Niet te projecteren onze frustraties op God, niet de ideeën van... daarom hebben wij dit nodig. Amen. En soms lezen wij dingen van God en denken, ja, fantastisch. En soms denken, hey, nou, ik had dat niet verwacht. Sommige mensen hebben apps, maar die krijgen een mooie belofte of een mooie ding, elke dag een kleine dingetje. Ik denk, nou mooi, maar die krijgen bijna altijd alleen de snoepjes. En er zijn veel snoepjes. Maar de Bijbel heeft ook groenten. En salades. En voor een gezonde leven, we hebben niet alleen de snoepjes, ook calorieën zijn nodig, maar we hebben ook de andere dingen nodig. En dan, je moet ook na de app, ook terug naar de hele ding. En ik denk de andere manier dat we leren iets van God, is de omgaan met God. Je leest ergens dat de Israëlieten kenden de daden van God en Mozes kende de wegen van God. De wegen is de normale manier waar God wandelt. Yes. Ik ken Felix niet, alleen wat ik heb net gehoord. Maar ik weet van zeker dat binnen 2 of 3 jaar Felix zal een andere man zijn. God doet iets met ons. En wij leren God te vertrouwen. We hebben 3 dochters en een zoon. Wij waren zending in Zuid-Amerika. En onze zoon was daar geboren met een hartafwijking. De hart was op de verkeerde kant, andersom, zonder... Hij mist iets. Zijn hele opvoeding, altijd blauwe lippen. Elke jaar moet hij naar Londen, Engeland voor een examen en de ballooning en zo. En toen hij 15 was, dan zei hij, nou, we kunnen niet meer wachten, we moeten hem opereren in Utrecht. Wilhelmina Kinderziekenhuis. Open hart operatie en zo, een paar tunnels in en dicht en zo. En dan de volgende dag, nou, het gaat niet goed, dus nummers stabiliseren niet. Dus het is een probleem met een van de tunnels, we moeten alles openmaken. Dus de volgende dag nog een keer alles openmaken. En dat doet iets met zijn vader. Hij was 6 weken in intensive care. Je moet alles stoppen en McDonald's House, je hele agenda leeg maken. En ja, je kan dat helemaal niet begrijpen. Je leest de evangelie elke ochtend, je ziet de wonders en je denkt, Heere God, ik heb een van deze nodig, ik heb een van dit nodig. 3 keer per dag in de intensive care, vol met kinderen met problemen. Ik herinner me op een zondag, ik ging naar een gemeente in Utrecht. Ik moest Gods aanwezigheid zoeken, ik heb het nodig. En er waren nog hier op de voorkant een aantal kinderen met dat lied, God is zo goed. Alle zingen, God, een mooi, nou, ik barst in tranen. Ik wist dat het goed waar is, maar op dat moment, het is echt niet een deel van mijn leven. Hoe kan het met alle kinderen met baby's uit de hoofd en zo? Het is het proces van God leren kennen. En wij houden niet alleen Nederlanders, maar ik denk de hele wereld, wij houden van eenvoudig theologie. Alles moet in 1, 2 of 3 stappen kloppen. En de grote mysteries, er zijn mysteries, en genezing is een van deze mysteries. Het is een mysterie, het is niet dat, ja, God geneest, God doet wonderen, soms gewoon niet. En te leren omgaan, je blijft op God vertrouwen, ook als je hem niet begrijpt. Dat is de kunst. Nou, volgende, alsjeblieft. Hier is de 3e maar. Hoofdstuk 4, vers 1. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen, de Heere heeft hem niet aan hem verschenen. Leren omgaan met tegenstand. Nou, God heeft wel hem een paar tekenen gegeven. De stok van hem wordt een slang. Nou, doe dat dan te laten zien dat het is wel bijzonder. En zet je hand hier en dan, hup, dan wordt het met de melaatse. En hup, hup. Nou, dat is wel een nuttige teken. En water en bloed. Nou, met deze drie tekens ga weg, jongen, en succes. Toen ik 20, 25 was, en ik was bezig met de universiteit in Londen, met Christian Unie en Navigators, en ook bezig met mijn gemeente en zo, en had ik een beetje dat naïef idee, dat als je bezig bent voor God, alles moet goed komen. Als je maakt een evangelisatieproject, natuurlijk moet God zorgt dat het zal niet regenen, bijvoorbeeld. En dat als je bezig bent met iets voor God, natuurlijk de hele gemeente, elke christen zal dat ondersteunen, zal het fijn vinden. En ik heb redelijk snel geleerd dat er is altijd tegenstand in het werk van de Heer. Altijd. Er is een geestelijke tegenstand tegen Gods werk, altijd op aarde. Uit de wereld. Een niet-christelijke wereldvisie is altijd tegen de christelijke wereldvisie. In veel plekken, het is, nou, er zijn een paar dingen waar wij kunnen één zijn, maar het meeste, het is heel botsen. Je moet gewoon stil blijven. Je kan dat denken, maar je moet dat niet zeggen. Zoiets. En helaas ook binnen de kerk krijg je soms tegenstand. Wat doe je als je kritiek krijgt van binnen de kerk over wat je doet? Ah, ik stop ermee. Het is niet betaald, ik doe het vrijwillig. Dus nou, ik krijg twee klachten, dan stop ik. Ik ben jaren geleden in een samenkomst van broers en zo. En de broer was zo gefrustreerd. Hij pakte de sleutels van de kerk. Hij zette de sleutel op de tafel. Ik doe het niet meer. En ging weg. En de andere vijf broers, we keken elkaar aan. Wauw. Nou, dat was niet verwacht. Afwijzingprobleem. Sommige mensen hebben een super, nou, niemand vindt afwijzing prima, maar sommige mensen hebben echt een issue met afwijzing. De kleine kritiek, ze voelen zich afgewezen. Als jij bent een van deze personen die echt gevoelig voor afwijzing, zoek een oplossing voor dat probleem. Het is moeilijk met samen met je broers en zusters te werken met een sterke afwijzing. Knee reaction. Er is een oorsprong van dat afwijzen. Je kunt misschien de ouders of wat dan ook in de naam van Jezus mensen vergeven in vrede komen. Om te reageren op een goddelijke, normale manier met kritiek en met tegenstand. Kritiek. Ik heb geleerd om kritiek te waarderen. Als ik een artikel schrijf, of een boekje, of wat dan ook. Ik zoek iemand die ik denk dat hij is niet met mij eens. Hé, hey, beste broeder of zuster, kan je dit ding kijken? Wat vind je van? Omdat hij zal iets een paar scherp dingen zeggen. En dan denk ik, nou, waar heeft hij gelijk en waar niet? En kritiek ontvangen is een beetje zoals een spiegel. Ik vermoed dat het meeste van jullie hebben vanochtend in de spiegel gekeken. Is het prima? Zonder spiegel, misschien heb je een neuspookje en je ziet. Iedereen denkt, oh. Maar niemand durft te zeggen, omdat als je zegt iets over een neuspookje, dan misschien wordt hij, nou, en dan hoe langer het duurt met een neuspookje, hoe moeilijk het is om dat te zeggen. Na een uurtje, nou, je hebt een hele uur dat ding. Dus we hebben spiegels nodig. De mensen die met ons kritiek geven, zijn spiegels. En als je boos reageert, dan de spiegel gaat beneden en hij doet het niet meer. Daar heb je minder spiegels. En in de werk van de Heer, we hebben de spiegels nodig om beter dingen te kunnen doen. Dus hier is mijn tip. Ik heb dat geleerd jaren geleden en ik doe het ook. Als jij krijgt een kritiek van iemand, zeg altijd, altijd... Dankjewel. Ook als jouw reactie is niet waar, of wie ben jij? Je hebt ook, nou, zeg, oh, dankjewel. Neem de kritiek thuis, zet de kritiek op je bed voor de Heer en zeg, Heere God, wat is waar, Heer? Wat moet ik van Heer leren? Soms de kritiek is zo groot en heeft een klein stukje van waarheid. Pak de waarheid en gooi de rest in de prullenbak. Soms de kritiek heeft meer waarheid. Maar als je neemt de kritiek thuis en je leert van, dan groei je van. En mensen blijven met meer kritiek. En je hebt dat nodig. We hebben dat nodig. Mozes had moeten leren omgaan met tegenstand. Hij was goed bezig, hij was door God geroepen, hij was een project van God. En toch, de Amalekieten waren tegen, soms de volk was een mopper en zo. Zijn eigen broer en zussen ook hadden een beetje competitie met hem en hadden een gedoe met hem en zo. En toch, hij zegt, nou Heere God, verdedig mij, ik doe het niet zelf. Nou, leren omgaan. Leren wie wij zijn, wie God is, met tegenstand. Hoofdstuk 4, vers 10, de vierde maar. Toen zei Mozes tegen God, och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Ik ben niet de juiste persoon voor de taak, Heere God. Ik heb niet de juiste waardigheden, niet de juiste ervaring, niet de juiste skills. Ik ben niet. ik denk iemand anders kan het veel beter doen. Dat is iets anders dat ik heb geleerd. God gebruikt niet altijd de professionals. En soms er zijn mensen die kunnen echt beter zijn aan zingen, beter zijn met dit, en toch God gebruikt en roept iemand anders. Hij wil jou gebruiken. Ja, maar, ja, precies. God, zijn glorie van God is zichtbaar door onze gebrokenheid. Misschien God is aan jou aan het roepen voor iets. En je denkt, ja, Heer, ben ik hier. Roep dit, roep dat, ik niet. God heeft jou een pakket gegeven. Een pakket van talenten en gaven. Niet alleen man zijn, vrouw zijn en zo. Maar ook in temperamenten, gaven, vaardigheden. Je kunt het ontwikkelen. Sommige mensen zijn echt supergoed met muziek. Andere mensen, elke keer dat je probeert te zingen of zo, dan het regent of zo. Dit is echt niet zijn ding. Sommige mensen zijn supergoed met kinderen. Andere, ja, kinderen blijven huilen. Nou, sociale waardigheden, counseling. Je merkt, sommige mensen hebben dit gewoon. En andere mensen proberen te counselen en altijd het probleem, of bijna altijd het probleem, wordt alleen groter. Gebruik de talenten die God. Het is een mooie tekst, ik zal niet te veel tijd omsteken, maar het is bijna nooit gelezen, dus ik zal het vandaag wel lezen. Hoofdstuk 4, en vers 11. De antwoord van God. Maar de Heer zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven, of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Wat doe je met dat tekst? Nou, normaal gesproken, wij zeggen dat alle gebrokenheid komt vanuit Genesis 3. Vanaf de zonde kwam in de wereld en vanaf de zonde, nou, veel gebrokenheid, ook de ziektes en deze issues. En ik denk dat is waar. Maar wat doe je met de tekst dan? Toen onze zoon was in het ziekenhuis, nou, veel van jullie hebben voor ons ook gebeden en zo. En je kreeg veel e-mails en sommige soms een beetje rare e-mails. Wij vechten tegen Satan. Satan heeft dit je zoon een verkeerde hart gegeven. De naam van Jezus, dat komt goed. Rustig aan, broer. Soms denk ik, voor wij christenen, zulke moeilijke momenten zijn moeilijker dan ongelovigen. Omdat ongelovigen zeggen, nou, shit, zo is het. Maar wij hebben een goede God, wij hebben een theologie, wij moeten het rijmen op een op een andere manier. Wij moeten een weg vinden. En ik had een tijd in deze 6 weken in McDonald's House, dat mijn stille tijd ging op dit tekst. En ik lees en ik lees. En na een tijd kwam een bepaalde blijdschap op mij. Want de geboorte van onze zoon met een hartafwijk, het was niet een goal van Satan. Misschien God zelf heeft een plan met mijn zoon met dat probleem. En ik vind dit voor mij als een vader veel makkelijker, ik vind het altijd moeilijk, maar makkelijker, dit van een goede God te aanvangen, dan van een slechte Satan die willen ons alle doodmaken. Nou, dat is een hele onderwerp voor de hele zondag, maar ik wil graag de tekst noemen, neem het thuis. En dit is de God dat wij aanbidden, onze liefdevolle Vader. Dus dat moet ook, als je zegt, nou, we willen graag God leren kennen zoals Hij is, dit tekst past ook erbij. Nou, en de laatste, maar vinden wij in, waar vinden wij dat? In hoofdstuk 4, vers 13. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u moet spreken. Maar, de vijfde, Mozes zei, toch heren, zend toch iemand anders, door wiens uw hand deze boodschap ook maar wil zenden. Na 4 maars en goede antwoorden komt de 5e maar, beste God, kijk eens aan, ik wil het gewoon niet. Ik heb helemaal geen zin in. En dan lees je wel een paar strenge woorden, vers 14. En dan de toren zet, 14. Toen ontbrandde de toren van de Heer tegen Mozes. En hij zei, Aaron, de Leviet, is toch uw broer. Ik weet dat hij als teken kan spreken. Ik vind dat grappig, dat God wist dat Aaron kon als teken spreken. En hij roept Mozes. Mozes moet leren gehoorzamen, ook als hij had soms geen zin in. Dus ik denk altijd, de gehoorzaamheid, ik denk altijd aan een vrouw met een hond in een park. Als de vrouw wil links en de hond wil links, dat is helemaal geen probleem. Maar als de vrouw wil links en de hond wil rechts, of andersom, dan is er een probleem. Dus als je volgt God altijd, als je het goed bij jou past, je hebt een fantastische relatie met de Heer. Maar af en toe komt waar je denkt, nou, ik wil graag dit. En God zegt, nou, ik wil graag dat. En daar is de test van gehoorzaamheid. Wat gebeurt als wij kiezen God te ongehoorzamen? Is dat een probleem dan?
Zonde,
ja. Wat ik, nou, dat is ook een grote onderwerp. De werk van God gaat door met mij of zonder mij. En dat is goed niet te vergeten. Als God mij roept om iets moois te doen voor hem, om iemand een e-mail te sturen. Je krijgt dat gevoel, nou, ik moet wel iemand bezoeken, maar ik heb geen zin in. Oké, Gods werk gaat door, maar dan God kiest iemand anders. Hij zoekt voor een Aaron, hij zoekt voor iemand anders. En dan, wat gebeurt dan met mij? Nou, ik verlies de blijdschap die God geeft door een zegen te kunnen zijn. Als God door jou iets moois doet, ben je blij, man. Dus het is een verlies van blijdschap in onze leven. Het is wel zonde, maar het is een verlies van blijdschap. Dat God gebruikt iemand. Nou, God werkt, gelukkig gebruikt iemand anders. Maar wat jammer voor onze beperking daar. De laatste dia, omdat het is nu tijd om te eindigen. Conclusie. Yes. Wat nemen wij naar huis met het verhaal van Mozes? De eerste, ik zou zeggen, leer jezelf kennen. Ontdek wat God zegt over jou in zijn woord. Geloof dat, omarm dat, leef uit dat werkelijkheid. Dat is wie je bent. Het is niet wat andere mensen om jou denken. Het is niet jou wat je voelt, dat is dat je bent. Wat God zegt over je, dat is wie je er werkelijk bent. De tweede is leer God beter leren kennen. En misschien ben je een gelovige 10 jaar al, je hebt veel te leren. Misschien ben je een gelovige 50 jaar, je hebt nog veel te leren. Misschien ben je een gelovige 70 jaar, God is zo interessant en anders. Blijf bezig om meer van God te leren kennen. Zijn manier van doen, zijn openbaring. En de derde is als ik leer God te vertrouwen. Door God te vertrouwen. Wij voelen, onze dochter gaat de huis, onze oudste, jongste dochter, we hebben 4, gaat de huis uit aanstaande woensdag. Ze hebben net een flat ongeveer bijna klaar. De laatste vogeltje uit de nest. Ik hoor mensen, ik ben een beetje depressief met een empty nest. Maar mijn vrouw en ik, wij verhogen ons met een vogelnest. En het biedt ons een nieuwe mogelijkheid. Dus onze huis is net verkocht vorige week. En in september gaan we de zending in Zuid-Amerika voor 5 jaar. Met risico's. Wij zijn niet zo jong als vroeger. We hebben 15 jaar eerder gedaan, maar in die tijd waren wij 30 jaar oud. En nu 60. Ja, ik zie 50 oud, maar ik ben 60. En ik zeg dit niet om iets groots te zeggen. Zo. De leven in Nederland of Colombia of wat dan ook, het is gewoon leven. Mensen zijn gewoon mensen. Maar als je voelt dat God jou roept, gehoorzaamheid en geloof, geloof, een moderne woord van geloof is risico nemen. Als het zo zeker was, dan heb je niet echt geloof nodig. Gewoon, maar je denkt, ik voel dat God roept me om dit te doen. Zeker weten, ik denk van wel. Sommige mensen zijn zeker van alles, maar ik niet. Ik denk van wel, dat is genoeg om stapjes te nemen. Maar als je stapjes neemt, het zijn stapjes van geloof. Er zijn risico's verbonden. En God kan dat ook zien. En als je neemt een stap van geloof met risico en je ziet dat God iets doet, je denkt, hey, wat fijn. Het bemoedigt jou. Onze huis in Eindhoven was 2 jaar leeg voordat we hebben het gekocht in 2017. Het is een beetje van een rare huis, daarom was het zo lang leeg, denk ik. En we hebben op de markt gezet, met Funda en zo, binnen een week. 10 dagen hebben we 4 bodden op ons huis. Ik denk, hey, ik dacht dat zou misschien 1 of 2 jaar duren. En zulke kleine dingetjes zijn stapjes van geloof. Gisteren was ik bezig om te proberen een visa te krijgen in de consulaat in Amsterdam. Veel papier, die houden van papierwerken. Stress, het geeft mij stress. En dan denk ik, nee. Als God stopt dit, dan ik doe iets anders. Maar ik denk, dit is de weg. Ik nam een stap. Dus misschien de laatste is, leer God te vertrouwen. In geloof. Misschien je voelt dat God roept jou iets te doen, maar ja, wie ben ik en zo, en het is wel risico en misschien veel. Als je denkt, wacht niet dat je 100% zeker weet. Misschien 80% is genoeg om stapjes te doen. Amen. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Mozes en wij leren zoveel ook van dit moeilijke gesprek met hem. Ik bid uw zegen voor elke broer en zuster hier vanochtend. Dat u zal tot uw doel komen met iedereen van ons. In de naam van Jezus. Amen. Dank je wel.